Het tekstwoord voor deze avonturen waarin wij het verband samenvatten vindt u in het u gelezen schriftgedeelte. Het 21ste hoofdstuk uit de Openbaring aan Johannes en daarvan het 7e vers. Openbaringen 21 vers 7. Waar het woord des Heren aldus spreekt, die overwint zal alles beërven. En ik zal hem een God zijn. En hij zal mij een zoon zijn. Tot zover. Schrijven wij hierboven. Erfgenamen Gods. We zijn de vorige malen blijven steken in het 4e vers. Waar wij het laatst stilstonden bij en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Maar omdat wij bij de overdenking van dat tweede gedeelte, de dood zal niet meer zijn, ook ingesloten hebben alle gevolgen en alle begeleidende verschijnselen van de dood, daarom behoeven wij verder geen bijzonderheden daaruit te noemen. Want rouw, gekrijt, moeite zal niet meer zijn, allemaal dingen die in verband stonden, hebben wij gehoord, met de dood, die hier woedt en werkt. Ja, die ten laatste door God verslonden zal worden. Dan zal ten volle vervuld worden, als dan zal het woord geschieden, dood waar is uw prikkel, hel waar is uw overwinning. Omdat de dood hier op aarde nog steeds zijn werkterrein had, hier op aarde steeds doorging met zijn verwoestend werk, maar dan zal hij uit de hemel en uit de aarde, ja uit het heelal zijn uitgebannen, want alle dingen zullen zijn weggeweken voor hem die op de troon zat. Daarom zal er dan ook geen rouw meer zijn vanwege de dood. Er zal ook geen gekrijt of geween meer zijn. Alles zal dan in volmaakte vrede door God hersteld worden. Hier hebben wij gehoord, is hij bezig bij de aanvang alle tranen te drogen. Hier is hij bezig de rouw te veranderen in een blijderheid. Toch volgt als een bittere schaduw ons ganse leven, de rouw en de moeite, het mensenkind, zijn gemeente en een ieder lidmaat in het bijzonder. Ja, weliswaar sprak Jozef toen hij verhoogd werd door de farao tot onderkoning, en toen hem een zoon geboren werd, hij zei, zijn naam is Menasse, want de Heere heeft mij mijn moeite doen vergeten en mijn vaders huis. Ja, dat is maar een zwak beeld, want de moeite zullen wel weer doorgegaan zijn en alle zorgen, want zij behoren tot dit tijdelijk bestel van de dingen waarin wij ons bewegen en waarin wij zijn. Maar in veel hogere zin zal het dan waar zijn. Nog moeite zal meer zijn. Want men zal geen leed doen, nog verderving op mijn ganse heilige berg, zegt de Heere, der Heerscharen. En dat alles om reden dat de eerste dingen weggegaan zijn. En met de eerste dingen wordt bedoeld dat hele samenstel van dingen waar we nu deel van uitmaken. Ons zien, ons horen, ons tasten, alle gebeurtenissen, alles wat er is, de zon, de maan en de sterren, Het land waarover wij lopen, de mensen waar wij mee spreken. Er zal in die nieuwe hemel en op die nieuwe aarde een totale verandering plaats hebben gevonden. Het zal niet meer zijn zoals het nu is. Er zal anders gekeken worden, anders geluisterd, anders gehoord, anders gesproken worden, anders gelopen. Alles zal totaal anders zijn, ook het gezicht van zijn kerk zal zo oneindig groot zijn dat het met recht nieuw genoemd mag worden. Dan zal eerst terecht uitkomen hoe hier op aarde een stukje der zaak gezien is. Wie zou dan de donder van zijn mogendheden verstaan? Dan zal eerst terecht uitkomen dat ook zijn liefde en ontferming door hem ten dele is bewezen. Omdat de ontferming en de bewijzen van zijn gunst afgestemd waren op de dingen van nu, zoals we nu zijn, zoals we nu dragen het beeld van de aardse, zoals we nu denken, voelen, tasten of geloven, alles is daarop afgestemd. Niemand kan daarom eigenlijk zeggen hoe groot het goed zijn zal dat hij weggelegd heeft voor allen die hem vrezen. Zo volkomen zullen de eerste dingen zijn weggedaan in hun schadende herinnering, in hun aftrekkende werking, waarmee ze in beslag genomen hebben ons leven, onze gedachten. Zo totaal anders zullen wij kijken dan nu, dat het met geen woorden is om te zeggen, want de eerste dingen zijn weggegaan, en met de eerste dingen stond in verband onze overtreding. Onze moedwillige afval van de levende God. Onze zonde en onze ongerechtigheden. Die stonden in verband met de eerste dingen. Dat is allemaal gebeurd op de eerste aarde en onder die eerste hemel die de Heere geschapen heeft. En om onzentwil geldt daarvan de sterren zijn niet zuiver in zijn ogen. Hoeveel te min een mens van een vrouw geboren, hij is een made, en des mensenkind is een worm, dat hoorde alles bij de eerste dingen. Dat behoorde aan onze zijde. Maar ook de vernedering, maar ook de knecht des Heren, die in dienstknechtsgestalte wandelde op de aarde. Maar ook zijn middelaarsbediening, die zal dan ook weggegaan zijn. Want hij zal tot zijn vader inkeren. En hij zal onderworpen zijn dien die hem alle dingen onderworpen heeft. Dat betekent niet dat het lam niet geëerd zal worden tot in alle eeuwigheid, maar dat zijn middelaarswerk, zijn voorbede, zijn beweegoffer een einde genomen zal hebben en hij daarin terugtreedt als die verheerlijkte borg en middelaar en niet meer behoeft te arbeiden tot beschutting en bescherming van zijn gemeente. Nu, bij die eerste dingen hoorde alle tranen, alle moeite, alle verdriet, alle rouw, alle gekrijt. Bij die eerste dingen hoorde ook, wat wij lezen in de handelingen der apostelen, dat de apostel afscheid nam van zijn geliefde medebroeders op het strand, en dat hij ze vertelt dat hij niet meer terug zal komen. En zij knielden tezamen neder en er werd een groot geween onder hen allen, allermeest, omdat ze zijn aangezicht naar het vlees niet meer zouden zien. Kunnen wij zeggen, ja, maar dat is kinderachtig, of dat is rooms? Nee, helemaal niet. Dat behoorde bij deze bedeling. Dat behoorde bij de waarachtige verbinding die hij met hen had in en om Christus wil. Maar ook dat is er niet meer. Alle verdriet waarin die hier nog openbaar komt, wat hier nog openbaar komt op de aarde, in het verlies van man, vrouw of kind, in zonderheid ook van alle degenen die de Heere verhezen, is dan uitgewist. Daar zullen zij Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk verwonen. Er is geen andere gedachte meer aan datgene wat er niet meer is. Wat niet meer bestaat, daar kun je ook niet meer aan denken. Dat kan niet. Daarom, er zal geen moeite meer zijn. Nooit en te nimmer. En die op de troon zat, zeide, eerst hoorde Johannes in vers 3 een grote stem uit de hemel, van een hemelse geest, maar hier gaat degene die op de troon zit, God zelf. De Vader die sprak, ziet, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. Die gaat hier spreken en hij roept voor het oor van Johannes uit, ziet, ik maak alle dingen nieuw. Alle dingen. Er staat niet, ik zal alle dingen nieuw maken, maar er staat, ik maak alle dingen nieuw. Dat is de tegenwoordige tijd. Dat betekent, hij is niet die komen zal, zoals dat in de zegenbeden gezegd wordt. Eigenlijk staat er, die is, die was en die komt, of die de komende is. Van nu aan immers zult gij de Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels. Want deze laatste bedeling is de bedeling van de komende borg en middelaar. Alles wat geschiet loopt uit op zijn totale overwinning over alles en een iegelijk. Daarom zegt hij, zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat hebben wij nooit gekund. Nee, dat hebben de mensen nooit gekund. De wijste mensen, de knapste mensen, ze hebben van alles gemaakt, maar er heeft niemand iets nieuws kunnen maken. Het kwam allemaal voort uit de eerste dingen, uit de eerste aarde. En wat geweest is, dat is nu, of al reeds in de eeuwen geweest die voor ons waren. Nieuw maken kan de Heere alleen. Daar begint hij hier al mee. Dat doet hij hier al. Dan zegt hij al bij monden van zijn knecht, maar als nieuw geboren kinderkens, zijt zeer begeerig naar de redelijke en onvervalste melk. Welke is uw redelijke godsdienst? Ik maak alle dingen nieuw. Wat oud is en verouderd, is nabij de verdwijning. Ten slotte zal hij in al zijn kinderen triomferen. En zij zullen alleen hem leven, alleen hem prijzen met alles wat er is. Nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Hoe het er zijn zal precies, dat weten wij niet, dat weet geen mens. Maar het is wel zoals die man zei, het zal alles wat ik ervan verwacht heb, verre overtrekken. En omdat het zo groot is, omdat het zo, ja, tot mensen komt die te midden van de oude dingen en de eerste dingen, leven en sterven. Omdat het bestemd is voor de kerk, ook in al die eeuwen die na dit woord geboren zou worden en door God vergaderd. Die allemaal zouden wonen en werken en wandelen in die eerste dingen. Zodat eigenlijk alles wat wij zien en tasten en horen, ons alleen maar predikt de verdwijning, de ondergang, de vernietiging van alles. Opdat ze getroost en versterkt zouden worden, spreekt de Vader van zijn troon en hij zegt, schrijf dat op. Hij legde de klemtoon op, schrijf, want deze woorden zijn waar. Deze woorden zullen vervuld worden te midden van alle eerste dingen die zich ertegen mogen stellen. Ze zullen toch vervuld worden. Want ik ben de getrouwe. Ik heb het gezworen. Ik heb het beloofd. Ik heb gezegd. Zie, ik schep het. Nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid wonen zal. Hij heeft het beloofd dat het land zijn overledene uit zou werpen. Deze woorden zijn volkomen waar, want de waarheid zelf spreekt en hij is geen man dat hij liegen zou, nog een mensenkind dat het hem zou berouwen. En hij sprak tot mij, het is geschied, ik ben. Ik ben. Hij sprak. Hier wordt Johannes eigenlijk in de geest alrede verplaatst. Naar God die alles zal zijn in al. God die volkomen zal vervullen al zijn werken. Uit wien, door wien en tot wien alle dingen zijn. Het is geschied, ik ben. Dat is een wonderlijk woord. Zo moeten we het ook eigenlijk lezen. Wat is er geschied? Ik ben, dat is geschied. Het is geschied dat God alleen overblijft met zijn werken. Al wat hij wrocht zal juichen tot zijn eer. Zijn gunstvolk zal verblijd hem zegenen, Heer. Het is net alsof de Heer die hier op menselijke wijze spreekt. Hij is altijd de overwinnaar geweest, maar lange eeuwen, duizenden jaren, is het begin en het einde zo in nevelen verborgen geweest. Maar nu komt ten volle uit wat er geschied is. God heeft zichzelf betoond in zijn onveranderlijke wijsheid, barmhartigheid en genade. Hij heeft zichzelf doen blijken, dat blijkt aan het einde der geschiedenis ter wereld, als het begin en het einde van alles. De eerste letter en de laatste letter van het Griekse alfabet. Begin en het einde. Uit hem zijn alle dingen. O, dat is als het ware een heilige bazuinstoot. Hier vanuit de hemel van hem die op de troon zat. Het is geschied. Wat ik van eeuwigheid sprak, wat ik van eeuwigheid besloot te werken, hier in de tijd was door schepping, val, zonde, ongerechtigheid, dood, dwars door alles heen. Dat is uitgekomen, dat is op zijn plaats gebracht. Ik ben geschied. God is de geschiedenis. God is de enige zin van de geschiedenis. Hij is de oorsprong, maar ook de volleindiging van al zijn werken. En hij zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens, om niet hier heeft de Heer al gezegd, de ellendige en noodruftige zoeken water, zij vinden niet. Hier heeft hij al gezegd, ik aanschouw de moeite en het verdriet, opdat men het in mijn hand geven, op mij verlaat zich de arme. Hier sprak hij, komt herwaarts tot mij alle die vermoeid en belast zijn. Hier sprak hij, alle gij dorstigen, kom tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet maar. Toch is er nog onderscheid, geen tegenstelling, maar onderscheid. Immers, het is niet voor niets dat de apostel zegt, doch wij verlangen met onze woonsteden, die in de hemel is, bekleed te worden. Het is niet voor niets dat hij sprak. Het is mij verreweg het beste, ontbonden en met Christus te zijn. Kijk, de dorst wordt hier wel gelest, door het dierbaar evangelie, van Gods ontferming over snode zondaren. De dorst wordt hier gelest, wanneer hij verslagene vertroost en zegt, door zijn knecht, doch nu broeders, laat u dopen en uw zonde afwassen. Dan is er grote blijdschap, maar nu zegt Paulus, kijken wij door een spiegel in een duister raadsel of reden. Maar als dan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. Hem zien van aangezicht tot aangezicht. En die dorst geeft de Heere hier ook aan zijn kerk. Zodat het ook daarvan geldt, waar de geest de vlam van het leven aanblaast. Wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen? Daarom gold het voor de gang naar de tabernakel, dan ga ik op tot uw altaren. Maar het geldt nog groter voor die eeuwige tabernakel, waar zij verlost van alle ongeneugd, hem bij harp en snare zullen prijzen en verheerlijken. Waarom? Hier is het ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? En alleen het geloof des Geestes, zeg ik dank God door Jezus Christus. Niet wij, Hij doet dat, dat alleen. Tegen het zichtbare, tegen het tastbare in, maar dan zal de hoop vervuld zijn in aanschouwen. Hier zegt de apostel, de hoop die gezien wordt, is geen hoop. Als we het zien, waarom zouden we het ook hopen? Maar nu verwachten wij het met lijdzaamheid. Welke verwachting? Om geheel en al als een fontein te mogen vloeien voor zijn aangezicht. Om nooit iets anders meer te bedoelen dan hem alleen. Hem alleen te zingen en te psalm zingen. Wat ziet het er toch kostelijk uit voor de kerk. Dat krijgen ze allemaal. Allemaal krijgen ze dat. Want de woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heere zegt niet, dat doen de mensen wel. Misschien. En dan verdraaien ze het woord van de apostel. Tenzij ik enigszins verwerpelijk ben. Denken ze, ja, die man die wist het ook, maar niet. Maar zo bedoelde de apostel dat niet. Nee, de Heere die zegt, ik zal het doen. Dat is zeker en gewis. Hij zegt het. Hij geeft uit de fontein van het water des levens. Dat wil zeggen, de Heere breidt zijn tent helemaal over ze uit. Zodat ze in het licht van zijn vriendelijk aangezicht, want hij is de fontein des levens, zullen ze zich al de eeuwigheid verblijden. En het zal in hun zijn een springende fontein tot in het eeuwige leven. Dus, zoals ik zeide, dat ziet er goed uit. Hè? Want daar zullen zij hem prijzen en verheerlijken. En hier waren ze soms zeer ellendig en miserabel. Waarom? Omdat ze de eigen prezen. Omdat hun tong aan het stof kleefde. Omdat ze zeiden, trek mij, we zullen u nalopen. Omdat ze zei de Heere, neem weg alstublieft alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen de varen onze lippen. Omdat ze hier geen leven hadden. Ja, ze hadden wel leven genoeg van haar eigen, maar het leven Gods niet. Het leven Gods, dat gaf God alleen maar. Gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Ja, 5 minuten daarna zongen ze misschien weer, ik ben helaas een lederen zak gelijk, die in de rook zijn sappen heeft verloren. Hoewel ik niet van uw wetten wijk, hoe lang is nog uw knecht dit droevig lot beschoren? Maar de Heer zegt, ik zal de dorstige geven, alles wat hij heeft, zijn deugden, het licht van zijn goddelijk wezen zal een fontein zijn waaruit zij eeuwig zullen drinken en het vette van zijn huis zullen smaken. Ja, u zegt erbij, ja, maar nu komt het. Die overwint zal alles beërven. En ik zal hem een God zijn. En hij zal mij een zoon zijn. Wat betekent dat? Erfgename Gods te zijn. Die zal alles beërven, staat daar. Ja, dan is het ons wel eigen om toch, en dan moeten we niet net doen of dat we daarvan af zijn. Nee, want dat is een strijd die maar voortduurt, telkens weer. En misschien, dat is wel zeker, de een zal er meer van ondervonden hebben dan de ander. en duidelijker mogen verstaan, maar toch. De Satan kan de arme ziel toch zeer benauwen. En dan doet hij net of dat hij de Heilige Geest is. Die overwint. Die zal alles beërven. Ik zal hem een God zijn. En hij zal mijn zoon zijn. En als die duivel die net doet alsof hij de Heilige Geest is. Als die dan de lijst eens even voorhoudt. Welke slagen we allemaal gewonnen hebben. Ja, dan komt het tenslotte zover dat je zegt, ja, hebben we wel ooit een overwinning behaald? Hebben we wel een overwinning behaald? Natuurlijk, er zijn een heleboel godsdienstige mensen die de ene overwinning behalen op de andere. Op hun medemens, op de wereld, op de naaste, over hun zonde en ongerechtigheden. Over hun vrouw of over hun kinderen. De ene overwinning, de andere. Ja, dan kun je zeggen natuurlijk, ja, maar dat is niks. Maar ja, ondertussen kan het toch wel een beetje knijpen in de ziel. Ja, waar is nou jouw overwinning? Wanneer overwin jij nou eens? Is er één zonde, zegt de duivel, die je kan laten? Nee. Ja, nou, het gaat toch juist om die zonde, die boezemzonde. Kijk, dat je dat kunt laten, dat kan een ander ook, daar geef je nou eenmaal niet zoveel. Maar nou, dat ene puntje, daar moet je nou eens alleen op letten, want daar gaat het God om. Kun je dat nou ook voor elkaar krijgen? De een zeggen ze een drifthessens en de andere is los. Van zin en een derde weer wat anders, noem maar op. Kun je dat nou laten? Ja, ja. Maar ik ben toch niet altijd zo. Ja, nee, maar als het er nou op aankomt, hoe ben je dan? Zegt hij. Die overwint zal alles beërven. Er is niets bij. Voor je. Helemaal niets. Ja, dan kan het wel eens de donker en benauwd uitzien. En ja, je kan het soms 10 keer in je leven gezien hebben hoe het is door het geloof. En dat voordat je er erg in hebt, dat je er weer tegenaan loopt. De Heere zei niet voor niets tegen Petrus, als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterkt uw broederen. Want dat is ook een groot geheim. En telkens als de Heer dat geheim verklaart, wat is de zondaar dan blij en verheugd in God. Dat hij zegt, o Heere, word ik dan toch zalig, ik die verliezer van ieder slag. Ja. Kijk, er staat hier die overwint. Zal alles beërven. Wat ik u nu voorhoud, geliefde, dat is niet met een Franse slag het woord verdraaien, hoor. Dat niet. Dat moet je niet denken. Een soort inlegkunde. Nee, dat is de volkomen waarheid van het woord die ons hier staat opgetekend en die wij mogen overdenken met elkaar. In de historie, terwijl Johannes dit woord ontving en wat hij moest schrijven, weet je wat dan de overwinnaars waren in die tijd? Dat waren dan voor het oog van alle mensen de verliezers. Want ze moesten het loodje leggen, zeggen wij wel eens. Loodje leggen. Ze haalden het niet. Waarom niet? Nou, de wereld zei, je moet voor de keizer knielen en anders ga je eraan. Je moet zeggen dat de keizer de heiland van de wereld is. Dat de keizer God is. Dat de keizer de verlosser is en het eeuwige licht. En toen zeiden de stakkers, ja, maar dat kan niet, want wij hebben al een Wij hebben al een verlosser gekregen. De Heer Jezus alleen. Ja, maar dat kon niet. Nou, er zijn er duizenden bij duizenden omgebracht. Duizenden bij duizenden zijn er omgebracht. Ze waren allemaal verliezers in de strijd. Trots alle beloften die er stonden voor dit en het toekomende leven, naar het scheen gingen ze eraan. Er bleef niks van over. Omdat ze alleen bij die enige naam begeerden te leven. En daar zeiden ze nog van, dat hebben we van de Heere gekregen. Wij moeten Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Dat was de wereld. Wat de godsdienst betreft, waren het ook verliezers. Ook verliezers. Want ook in die dagen waren er een heleboel zogenaamd zeer godvruchtige mensen. Dat waren mensen van de strijd. De strijd des geloof noemen ze het wel, want ze zijn wel slim hoor. Ze zijn wel slim. Ze zeggen niet, wij moeten wat doen om de hemel te verdienen. Nee, dan waren ze het wel met de apostelen eens. Dat we uit genade zalig worden. De Heere, die stap is de eerste. Die doet het. Maar, zeiden zij, kijk, als we dan eenmaal dat en dat hebben, begrijpt u, wij hebben wat dan. Als je eenmaal een ander mens geworden bent, of een veranderd mens. En als je kijkt dan uit dankbaarheid, uit eerbied voor het hoge wezen. Hè? Och ja, we verdienen er niks meer, maar het kan toch ook geen kwaad om nog een beetje te luisteren naar wat de Heere bij monden van zijn knecht Mozes tegen ons gezegd heeft allemaal. Wat doen jullie nou zo op de Sabbat? Nou ja, wij komen zondags. Ja, maar de Sabbat, dat is toch een scheppingsordonantie? De Sabbat. En zoals net als met Nieuwe Maan, dat was toch een blijde tijd. Dat het feest was voor Israël. Doen jullie daar helemaal niets aan? En wat het eten betreft, mensen. Och. Het komt er natuurlijk niet zo op aan, maar je moet wel rekening houden. Die Paulus, dat is een man, die is ook pas op latere leeftijd tot een ander inzicht gekomen. Vroeger was die ook zo niet. En een mens loopt altijd de neiging om naar de een of de andere kant door te vloeien. Hij vloeit ook wel een beetje door hoor. Want hij zegt, eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt, maar ergens anders zegt hij, ik zal in de eeuwigheid geen vlees eten als ik mijn broeder zie. Zo'n klein beetje. Ja, dat waren de overwinnaars van die tijd. In de godsdienst dan hoor. De overwinnaars van die dagen. In het vlees niet te sparen. In eigenwillige godsdienst een schijn van nederigheid. Gebiedende van spijzen te onthouden. Of verbiedende te huwen. En al die dingen meer. Dat waren echt toen de mensen die in de ogen van andere werkers de overwinning behaalden. Want die gaan tot bittere einde door als God het niet vergoedt. En die waas weet men zelfs op het sterfbed nog wel te handhaven. Tot in de advertentie toe in de krant. Het was een licht. Het was een godzalig mens. Het was een eikenboom in Israël of een moeder in Israël. Ja, bijzonder. Een van de groten in Israël is gevallen. Maar hij heeft de goede strijd gestreden. Het geloof behouden? Nou. Ja, dat zal de Heere uitmaken, het geloof behouden. Och, of dat daarin nou de overwinning van Christus, die geroepen heeft, het is volbracht, hun of zijn overwinning is. Ik weet het niet. Ik hoop niet te karig te spreken van de barmhartigheden Gods, helemaal niet, maar wel de aandacht erop te vestigen, hoe wij er tegenaan kijken. Omdat wij de overwinnaars altijd een streepje voorgeven, begrijp je? Wij zijn al heel gauw genegen om te zeggen, nou ja, het was wel een dit en dat, maar er was wel een, het was een ander mens hoor. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Begrijp je? Maar als het nou ook over een mens gaat die niet precies in mijn straatje liep, zijn haar was niet lang genoeg of zijn hoed niet zwart genoeg, of dit of dat, dan zeggen ze dat niet. Dan praten ze zo niet. Dan zeggen ze niet, ik fariseer, ik dwaas, ik ellendig. Nee, praat men heel anders. Zegt men, nou, ik heb er anders niet veel van gemerkt. Wat heb je van die andere man gemerkt, of die vrouw? Waren dat de vruchten des geestes? Wees eens eerlijk. Is dat de vrucht des geestes? Die akelige, knoeierige gang van de mens in het leven? Schijt toch uit. Ja, ik ben misschien erg kwaaddenkend, maar ik geloof er niet veel van. Want wanneer de Heere ons daaraan ontdekt, persoonlijk, dan word je erachter gebracht wat een verschrikkelijke farizeer dat je bent. Oh, het is, dan voel je precies aan. Als in de tijd van de Heer Jezus geleefd hadden, zou hij gezegd hebben, wee u farizeer. Wee u. En die wij eigenlijk met één beweging de nek om hebben gedraaid, dan had de Heer Jezus misschien gezegd, is het goed dat ik vandaag bij je kom eten? Ik moet heden in je huis blijven. Op aarde is alles heel anders voor onze ogen dan in Gods ogen, geliefde. Houd daar even rekening mee. Die overwint. Dat waren dus ook op godsdienstig terrein verliezers. Dat waren mensen die iedere slag verloren en dagelijks weer opnieuw ervoeren dat ze tegen geen enkele vijand bestand waren. Dat hebben ze ook eerlijk tegen elkaar gezegd. Durf jij dat te riskeren? Och man, zei de ander, ik moet er niet aan denken. Als ze vandaag of morgen komen, ik moet voor die keizer knielen. Tjonge. Och, ik denk bij mij dat de eerste beste klap of steek dat ik al overboord ga. En jij, wat denk jij? Nou, ik heb er ook geen moed op. Zullen we nog eens aan de Heer Jezus vragen of dat hij ons helpen wil? Hij heeft het toch beloofd, ik zal met u zijn. Alle de dagen. Tot aan de volleinding der wereld toe. Zo is dat nou gegaan. Grijp je? Die zogenaamd in de ogen onprincipiële mensen. Die beginselloze mensen. Ja, is erg. Beginselloze mensen. Die akelige nare mensen, die kwamen tenslotte terecht. Ja, maar zo. Waar wij nog in de wereld, nog met onze godsdienst, ooit terecht kunnen komen, dat is bij de Heere Jezus alleen. Bij de enige overwinnaar. Bij de enige held en de leeuw uit de stam van Juda. Die het ook in de ogen van alle vrome Joden verloren had hoor. Want ze hebben met groot vermaak het graf verzegeld en de steen toegewenteld. En ze hebben het met grote schrik vernomen dat hij de overwinnaar was. Zij daarentegen, die ellendigen, die verliezers, die waren verblijd toen ze het hoorden. Ja, toen konden ze het eigenlijk nog niet eens geloven. Ook die geloofsslag, die hebben ze nog verloren. Die hebben ze nog verloren. Want tegen de vrouwen zeiden ze, jullie fantaseren, ijdel geklap. En Thomas maakte het nog erger, die zei, ik geloof er helemaal niks van. Die slag verloren ze ook nog. Die hebben nou helemaal niks gewonnen. Maar u zegt toch, er staat toch die overwint. Ja, wat betekent dat dan? Dat betekent, geliefde, bij aan- en bij voortgang door de geest naar de Heer Jezus geleid te worden. Om te wankelen in alles wat we denken, zeggen en doen. Om niets te vermogen. De discipelen zeiden eens, Heere, vermeerder ons het geloof. Toen zei de Heer Jezus, indien ge een geloof had, als een mosterdzaadje. Ja, zeg maar, ze hadden toch wel geloof. Ze hadden toch wel geloof. Want de Heer Jezus zegt toch, ik heb voor u gebeden. De apostel zegt toch, zijn zaad blijft in hem. Ja, maar dat betekent, zijn zaad blijft in hem. In hem. Want wie is het zaad? De zaad Abrahams. De zaad Abrahams, die neemt hij aan. De engel is hij voorbij gegaan, het zaad Abrahams heeft hij aangenomen. Ja, maar je kunt toch niet zeggen dat die mensen nou, ja, het gaat niet over de dogmatiek, het gaat nou eens niet over leerstellingen. Maar wat de Heere Jezus bedoelt is duidelijk. Hij wou zeggen, mensen, wat verbeel jij gewel. Denk je nou echt, we hebben nou zo'n stukje geloof. Als het nou zo groot was geweest, dan hadden wij die duivel ook wel uit die jongen uit kunnen drijven. Nee, zegt de Heere. Nee, er is niet voor afhankelijk hoor. Want het kleinste kruimelgeloof is een mosterdzaadje, dat staat nergens voor. Dat zegt tegen deze berg, wordt opgeven in de zee geworpen. U zei, ja maar, dus de Heer Jezus wil ze dan leren dat ze eigenlijk helemaal geen geloof hebben. Juist, dat wil de Heer Jezus ze laten geloven. De Heer Jezus wil zijn kerk laten geloven. Dat ze geen kruimeltje geloof hebben. Wat dan? De Heer Jezus wil dat ze in hem alleen gaan geloven. In hem alleen. Dan geloof je niet meer in je geloof. Dan geloof je niet meer in de echtheid van je geloof. Nee. Of in de mate van je geloof. Maar dan wordt dat geloof door de Heilige Geest gericht op de overwinnaar. In hem, zegt de apostel, in welke wij meer dan overwinnaars zijn. Want overwinnaars moeten tenslotte nog ervoor vechten. Die moeten de zaak overwinnen. Maar waar het hier over gaat, daar is de zaak al voor overwonnen. Want de Heer Jezus heeft het overwonnen. Alles overwonnen. Je kunt er boos om worden in je hart. Je kunt zeggen, nou dat vind ik maar een inlegkunde. Je kunt ervan maken wat je wil. Maar ik geef u de verzekering. Als je het nog moet winnen in je leven. Nu of op je sterfbed. Als je die strijd moet winnen. Of als je dat principe of die leer. Of met dit of dat het moet winnen. Het zal akelig benauwd aflopen. Akelig benauwd. Maar als die lieve geest het wil winnen over ons, dan wordt het meer en meer binnenboord. Drijven. Wie overwint? Ah, wie mag daarin nu alleen leven en sterven? Ach, wie mag daar nu heen gedreven worden door die Heilige Geest? De kerk. Zijn duur gekochte gemeente. Die mag erin overwinnen. Die mag zeggen met de apostel Paulus, wil nergens meer van weten. dan dat hij gekruisigd is en opgestaan uit de doden ten derde dagen. Ja, maar een mens moet toch... Nee. Ja, maar we hebben toch allemaal... Nee. Ja, maar een mens zal toch moeten geloven... Nee. Er is helemaal niks bij. De Heilige Geest zegt... U dan, die gij gelooft, is hij dierbaar. Dat is zo'n bak van je nek. Als je toch niet meer hoeft te geloven. Als die hele voorstelling en heel die eis van je nek af is, dat je zegt, jongen, dus ik hoef het met mijn geloof niet meer te winnen. Nee. Dat hoeft niet meer. Ja, maar zeg je, het is toch onze dure plicht om te geloven. Ja, maar we hebben helemaal geen geloof. Ja, nee, zeggen wij. Dat is onzin. Gelooft en bekeert u. Ja. Maar we leggen het eigenlijk allemaal net iets verkeerd uit. Maar kijk, de Heer bedoelt in zijn woord. Ach, stakkers, jullie willen allemaal zo graag helden zijn. Hè? Jullie willen allemaal de muilen van de leeuwen toestoppen. En je wilt dit doen en je wilt dat doen. Maar wat ben je nou te gaan doen? Hoe denk je dat dan te doen? Denk je met een vervaarlijke stem uit te roepen? Dicht, leeuwen op je plaats, zitten. Dacht je dat die beesten er naar luisteren? Die eten ons op. Die eten ons rustig op. Nee, als Daniel in de kuil daalt, dan heeft hij zelf niet veel geloof. Dan gelooft hij dat de Heer alleen alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Dat is een geheim. Ik vroeg eens op een vergadering, een openbare vergadering. Die man had aardig verteld over Daniel. Dat grote geloof. En de noodzakelijkheid van dat geloof. En de profetelijkheid. De muilen der leeuwen zijn toegestopt. Het was de gelegenheid tot vragen stellen. Het was een beetje, ik was niet veel te vragen. Ik was toen net in mijn diensttijd. Ik zeg... Ja, ik zou nog wel willen vragen, wat is nou eigenlijk het verschil tussen Daniel en Petrus? Petrus was toch ook wel een man? Volgens jullie toch wederom geboren? Die toch in de Heer Jezus Christus geloofde, die het beleden had. Hoe komt dat nou dat het bij die man allemaal zo raar loopt? Dat er komt helemaal niks van uit, van al die stellingen. Dat wij moeten en wij... Alleen wij dit. Ja, het was een pijnlijke stilte. Ten slotte zei de dominee, zou u er zelf wat van willen zeggen misschien? Ik zeg, nou, ik zou zeggen, Daniel die had geen geloof en Petrus had een heleboel. Oh, verschrikkelijk, of dat hij door een adder gestoken werd. Hij zegt, dat is antinomiaans. Dat is antinomiaans. Daar moeten we voorzichtig mee wezen. Ik hoef al helemaal niets meer te zeggen. Hij was een heel degelijke man. Maar dat geheim, dat grote geheim, dat bevrijdende als God ons waarlijk de tip van een sluier oplicht van het evangelie, om uit genade zalig te worden, dat je in mag pakken met heel je gelovigheid en alles wat je erop nahoudt. En dat die lieve geest zegt, ik zal u mij ondertrouwen in geloof. Hem ondertrouwen. Dat is heel wat anders. Wij denken wel dat het hetzelfde is. Maar als dat waar is, dan drukt die lieve geest meer en meer ons daarheen. Hij alleen hoor. Hij heeft het geloof behouden. Hij heeft de goede strijd gestreden. Hij is gekroond met de eeuwige kroon van Gods volle zegen. Ja, dat is, nou dat zijn nou de overwinnaars, geliefden. Dat zijn ze nou. Ik zal er één van noemen in verband met het vervolg van de tekst. En ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Toen David aan het eind van zijn leven was, toen had hij van de Heere, dat wist hij van de Heere, dat Salomo zou zijn opvolger worden. En dan zegt de Heer tegen David, dat is een troost geweest voor David. Ik zal hem zijn tot een vader. En hij zal mij tot een zoon zijn. En ik zal hem plagen met een mensenroede. Met mensen plagen. En ik zal hem slaan met een mensenroede. Maar met mijn goedertierenheid zal ik van hem niet wijken, gelijk ik van Saul geweken ben. Dat is toch wat. En als je toch één man gehad hebt die het verloren heeft, dan is het toch wel Salomo geweest, die wijze man. Want als je tenslotte oud geworden bent en de vreemde vrouwen hebben zo'n vat op je dat je er nog een tempel voor laat maken, dat ze er eigenlijk ook een beetje kunnen vermaken daar. En dat de Heere zegt, hij wandelde niet gelijk zijn vader David. Hij keerde zich af van de Heere. Dan zeg ik, jong, die man is vast in zijn ongerechtigheid gestorven. Ja, zo zeggen de overwinnaars die eenmaal beschaamd zullen uitkomen. Dat is met Salomo niet gebeurd hoor. Salomo is uitgekomen met dit. Ik zal hem tot een god zijn. En als je een god hebt, dan ben je overwinnaar. En als hij zegt, hij zal mij een zoon zijn, dan ben je een overwinnaar. Want de vader hoort de zulken die tot hem roepen en die in zijn lieve zoon begrepen zijn en in hem alleen geloven als de enige overwinnaar. Ik zal hem toch nog, de Heere zegt niet, ik zal hem geen slaag geven, maar de mensen plagen en mensen roepen. Nou, een mens kan een mens vreselijk toetakelen, maar de Heere zei erbij, vrees niet voor degene die het lichaam alleen kunnen doden en daarna niet meer. Vrees veel meer die ziel en lichaam kan verderven in de hel. Dus, met mensen plagen, dat kan betekenen dat de Heere zegt, aan de kant, dood. Ja, je bent nog zo jong. Of de een is nog maar een kind. Ja, zegt de Heere, is genoeg. Nou gaat het verkeerd. Ik neem je tot mij. Dat is nog een mensenroede. Mensenplaag. Maar de Heere wil zeggen, ik zal je nooit verdoemen. Want je hebt het geloofd in je leven, ellendige. Dat heb ik je geschonken. Gij, Heere, alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd. En geeft uw volk de zegen. Nou, geliefd, als je daarbij mag blijven, en daar zet de hele hel zich tegen te weer, en alle godsdienstige mensen, van welke richting, licht of minder licht, of degelijk of minder, maar daar moet niemand eigenlijk wat van hebben, van die waarheid. Dus, maar zegt de Heer, die overwint, blijf erbij hoor, blijf erbij. En als je zegt, en dat heb ik zo vaak gezegd, och lieve Heere, ik weet er nog niks van. Als ik dacht dat ik er iets van verstond, dan was ik tegelijk bijna alweer bezig. Ach, leer u me zo goed. Telkens weer dat ik u alleen maar overhoud als de enige naam die onder de hemel gegeven is. En er is ook geen andere door welke wij moeten samenkomen. Nu mensen, geliefden, blijf erbij. Van de kleinste tot de grootste in ons midden. De jongens en de meisjes, de kindertjes, daarbij mogen blijven. Die overwint, dat wil dit zeggen. Die alleen gelooft in de Heer Jezus Christus. Al heeft hij verder niet veel meer te vertellen misschien. Maar die zegt, u Heer Jezus, alleen, u bent de gerechtigheid en het leven. ik heb niets. Die zou ervaren zijn vaderlijke gunst hier en straks voor eeuwig. En alles wat daar buiten is, hoe opgevijzeld, hoe mooi in het aanzien, hoe degelijk van inslag, hoe goed van inborst, want ze zijn veel braver dan de rest. Mag lezen wat het wil, maar die niet gelooft, die zal verdoemd worden, zegt de Heere. Want die gelooft in zijn eigen, of in zijn godsdienst, maar niet in die trouwe zaligmaker, die gezegd heeft, het is volbracht. Amen.